paar weken terug was Willem Ouweneel hier en heeft met jullie mogen nadenken over de opkomst van de antichrist en het antichristelijk denken. Op hetzelfde moment waren wij in Jeruzalem met een groep. En aan de meeste lantaarnpalen in Jeruzalem hing een bord. Dat valt normaal niet zo op, maar deze keer viel het wel heel erg op. Er stond namelijk een expositie aangekondigd in het Israël Museum. En de titel van die expositie was Rome to Jerusalem. Rome naar of Rome in Jeruzalem. Nu weet u misschien dat Rome een keer in Jeruzalem heeft geheerst. Denkt u maar aan Pilatus. Die had het daar toen voor het zeggen. Toen was Rome in Jeruzalem. De Romeinse gouverneur, een vazal van de Romeinse bezetter, was toen in Jeruzalem de baas. Dus ik zei dus dat er een expositie was in Jeruzalem met de titel Rome to Jerusalem. En die tekst die deed je herinneren aan dat wat ooit is gebeurd, maar die doet je ook herinneren aan dat wat nog komt. Want de Bijbel zegt dat dat nog een keer gaat gebeuren. Natuurlijk is dat niet de bedoeling geweest van die expositie. Het ging om kunst uit Rome of kunst uit Vaticaanstad, kunst weet ik veel waar vandaan, om dat nu tentoon te stellen in Jeruzalem. En je kunt er naar kijken en misschien is dat wel heel interessant. Maar de titel sprak mij heel erg aan. Als je Jeruzalem binnenrijdt en je ziet dat staan, dan denk je oei, oei, oei. Wat een profetische boodschap. Jaren terug is Jeruzalem een keer verwoest geweest. Jeruzalem is door Nebukadnezar, de koning van Irak toen, Babel, verwoest, stuk geslagen. De tempel is verwoest. En er is een moment gekomen, u vindt dat moment bijvoorbeeld beschreven in Ezechiël hoofdstuk 33, dat de stad echt gevallen is. De stad is gevallen. De stad is gevallen. Een enorme noodkreet. Daniel en zijn vrienden waren in die tijd in Irak aan het hof of bij de regering van het toenmalige wereldrijk Babel, Babylonië zo u wilt. Daniel is een man Gods geweest en die heeft geprofeteerd, die wordt ook profeet genoemd. Niet alleen heeft hij zichzelf zo aangeduid, maar de Heer Jezus noemt hem zo. Daniel heeft gesproken over een gruwel die verwoesting brengt, zoals gesproken is door Daniel de profeet. Dit zijn de woorden van de Heer Jezus. De Heer Jezus heeft Daniel als een profeet aangeduid en Daniel heeft wonderlijke dingen aan ons doorgegeven. Voor ik iets ga lezen over Europa, dit stukje voor tijd, een tijd die al geweest is. Daniel in Babel heeft de droom mogen uitleggen die Nebukadnezar ooit heeft gehad. Een droom die ging over een gouden hoofd en een zilveren romp, een koperen middenstuk en dan een ijzeren onderstel. En daarna nog iets van ijzer vermengd met kleiachtig leem. Niemand weet wat dit betekent. Daniel mag dat gaan zeggen en hij heeft het gezegd. Dat rijk van Babel, dat rijk van Irak in die tijd, een machtig bolwerk zou dat gouden hoofd zijn. De opvolgers van Irak, dat is Iran toen, in de grijze oudheid, het Medisch-Persische Rijk, dat was dat zilveren stuk. En dan, daarna kwam het Griekse en het Macedonische Rijk, dat is dat koperen stuk. En daarna kwam er ijzer. En dat ijzeren stuk, dat was een vreselijk gebeuren. Dat is het Rijk vanuit Romeinen, vanuit Rome, dus het Romeinse Rijk. En dat laatste Rijk, dat was er nog toen de Heer Jezus geboren werd, keizer Augustus, die kon een bevel uitschrijven. Dat was er zeker toen de Heer Jezus gekruisigd werd, denkt u maar aan Pilatus. Dat was er ook nog in de tijd van Paulus, denkt u maar aan dat hij zich beroept op de keizer, naar Rome is hij gegaan. En denkt u maar aan de vele, vele voorbeelden uit de geschiedenis waaruit blijkt dat het Romeinse Rijk nog heel lang, een paar honderd jaar nog, echt actief geweest is. Vier rijken, het Babelse Rijk, het Rijk van Irak dus, het Rijk van Iran, het Rijk van Griekenland-Macedonië en het Rijk vanuit Rome. Vier opeenvolgende wereldrijken. Na te trekken in de bibliotheek. Je kunt het gewoon vinden. Dat is Daniël, hoofdstuk 2. Maar Daniël eindigt de verklaring van dat beeld, door Nebukadnezar gedroomd, met: en er zal een steen zonder handen worden losgemaakt, en die steen zal dat beeld raken aan de voet, dus daar waar ijzer en ijzer vermengd met leem aanwezig is, en zal dat hele beeld verpulveren. Er blijft niets van over. En zelf zal die steen alleen maar groter worden en uiteindelijk alles gaan vervullen. Alles is uitgekomen, lieve broeders en zusters, beste vrienden. Het Babelse Rijk of het Irakrijk, het Iranrijk en het Griekenland-Macedonië-rijk en het Rijk van Rome. Maar die steen die alles heeft verpulverd en die zelf alleen maar groter werd, die hebben we nog niet gezien. Tweede profetie uit het boek Daniël, hoofdstuk 7. Dit was hoofdstuk 2, nu hoofdstuk 7. Daar gaat het weer over diezelfde wereldrijken. Alleen worden het dan beesten, dieren. En het eerste daar, dat is een leeuw, nou ja, krachtpatser van geweld. En dan een beer, sterk, met poten vertrappend. Daarna een panter, heel vlug, heel snel. En daarna een vreselijk dier, weer vier soorten. Eerste rijk, nu een leeuw. Tweede rijk, nu een beer. Derde rijk, nu een panter. Vierde rijk, een vreselijk dier. En dan komt er een mensenzoon die alle macht krijgt, volgens Daniël 7. En die mensenzoon met alle macht gaat alles verpulveren en gaat zelf koning der koningen worden en heren der heren. Die vier rijken zijn geweest, maar die mensenzoon, die moet nog komen. Diezelfde Daniël, in hoofdstuk 9. Hij ziet iets van jaarweken. Ik ga niet allerlei ingewikkelde dingen vertellen, want dat leidt me een beetje af, denk ik, en jullie ook. Maar goed, in die prachtige, schitterende openbaring, profetie van Daniël 9, vertelt Daniël dat er 70 weken zullen verlopen, dat er van alles gaat gebeuren en dat ook er een gezalfde gedood zal worden. Ja, het kruis van de Heer Jezus was al voorzegd, ook door Daniël 9. En dat er dan nog een merkwaardige week komt waar we geen raad mee weten. Nou, kort door de bocht, die week die moet nog komen. Ik wil daarmee zeggen, uit het boek Daniël staan in elk geval drie stukken tekst u ten dienste om duidelijk te maken dat er nog iets moet komen. Iets dat te maken heeft met het rijk van de Romeinen en iets dat te maken heeft met dat wat God gaat doen met dat rijk van de Romeinen. Alle drie de plaatsen, dus Daniël 2, Daniël 7 en Daniël 9 geven u die informatie. Dat is genoeg om body te hebben, om stevige fundamenten te hebben, om nu te kijken naar wat de Bijbel daar meer over zegt. En nu gaan we naar het Nieuwe Testament, naar Openbaring 13. Ik nodig u uit om dat mee te lezen als u een Bijbel hebt. Openbaring 13. Als u daar toch bent, dan is het heel makkelijk om naar hoofdstuk 12, het laatste vers, te kijken. Dat neem ik even mee. Openbaring 13, maar ik begin bij het laatste vers van hoofdstuk 12. En hij, dat is de draak, bleef staan op het zand van de zee. En ik zag uit de zee een beest opkomen, met 10 horens en 7 koppen, en op zijn horens 10 kronen, en op zijn koppen namen van godslastering. En het beest dat ik zag was een luipaard gelijk, denkt u even aan Daniel 7, en zijn poten als van een beer, denkt u ook weer aan Daniel 7, en zijn muil als de muil van een leeuw, denkt u ook even aan Daniel 7. Zelf was dat een vreselijk dier, volgens Daniel 7. Nou, u hebt dat vreselijke dier hier voor u. De kenmerken van een leeuw, de kenmerken van een beer, de kenmerken van een panter of een luipaard. Alle kenmerken komen hier samen. Dat beest, dat vreselijke dier uit Daniel 7, wordt hier gezien uit de zee opkomend. Vers 3, en ik zag een van zijn koppen als ten dode gewond en zijn dodelijke wond genas, en de gehele aarde ging het beest met verbazing achterna, en ze aanbaden de draak, omdat hij aan het beest de macht gegeven had. En zij aanbaden het beest, zeggende, wie is aan het beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? En hem werd een mond gegeven die grote woorden en godslasteringen spreekt, en hem werd macht gegeven dit 42 maanden lang te doen. En het beest opende zijn mond tot lasteringen tegen God, om zijn naam te lasteren en zijn tent en hen die in de hemel wonen. En hem werd gegeven om tegen de heiligen oorlog te voeren en hen te overwinnen. En hem werd de macht gegeven over elke stam en natie en taal en volk. En alle die op de aarde wonen zullen het beest aanbidden, ieder wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het lam dat geslacht is sedert de grondlegging van de wereld. Indien iemand een oor heeft, hij horen. Indien iemand een gevangenschap voert, hij gaat in gevangenschap. Indien iemand met het zwaard zal doden, dan moet hij zelf met het zwaard gedood worden. Hier blijkt de volharding en het geloof der heiligen. En ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. Het had 2 horens als die van het lam en het sprak als de draak. En dan vers 15. En het werd gegeven om aan het beeld van het beest een geest te schenken, zodat het beeld van het beest ook kon spreken. En maken dat allen die het beeld van het beest niet aanbaden, gedood werden. En het maakt dat aan allen, de kleinen en de groten, de rijken en de armen, de vrijen en de slaven, een merkteken gegeven wordt op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dat niemand kan kopen of verkopen dan wie het merkteken, de naam van het beest of het getal van zijn naam heeft. Hier is de wijsheid. Wie verstand heeft, berekende zijn getal of het getal van het beest. Want het is een getal van een mens. En zijn getal is 666. We gaan naar hoofdstuk 17. Zelfde Bijbelboek, Openbaring 17. Een van de 7 engelen die de 7 schalen hadden kwam tot mij, zeggende, kom hier, ik zal u tonen het oordeel over de grote hoer, die zit aan vele wateren. Daar gaat het nu even niet over, maar het gaat verder dan over het beest, met wie de koningen der aarde gehoereerd hebben. En zij die op de aarde wonen zijn dronken geworden van de wijn van haar hoererij. En hij voerde mij in de geest weg naar een woestijn, en ik zag een vrouw zitten. Dat is dan die grote hoer, daar ga ik het niet over hebben. Maar wel over dat scharlaken rood beest, dat vol was van godslasterlijke namen, en dat had 7 koppen en 10 horens. Dat staat dus terug op hoofdstuk 13. En de vrouw was gehuld. En dan vers 6b, en ik verbaasde mij toen ik haar zag met grote verbazing. En de engel zei tot mij, waarom verbaast gij u? Ik zal u het geheimenis van de vrouw zeggen, ons onderwerp dus niet, en van het beest met de 7 koppen en de 10 horens dat haar draagt. Het beest dat gezaagd was, in de tijd van vroeger, Daniel en later, en is niet, eeuwen niet, en het zal opkomen uit de afgrond. En het vaart ten verderf. En zij die op de aarde wonen, wie naam niet geschreven is in het boek des levens van de grondlegging de wereld af, zullen zich verbazen als ze zien dat het beest was, niet is, en er toch zal zijn. Hier is het verstand dat wijsheid heeft. De 7 koppen zijn 7 bergen waarop de vrouw gezeten is. Ook zijn het 7 koningen. 5 ervan zijn gevallen, 1 is er nog, de ander is nog niet gekomen. En wanneer hij komt, moet hij korte tijd blijven. En het beest dat was en niet is, is zelf ook de 8ste. Maar het is uit de 7 en het vaart ten verderf. En de 10 horens die gij zaagt, zijn 10 koningen die nog geen koningschap hebben ontvangen, maar 1 uur ontvangen zijn macht en koning, macht als koningen met het beest. Deze zijn één van zin en geven hun kracht en macht aan het beest. Deze zullen oorlog voeren tegen het lam. En dan komt de steen zonder handen losgemaakt. Dan komt de mensenzoon uit het boek Daniël. Maar het lam zal hen overwinnen. Want hij is de Heere der Heren en de Koning der Koningen. En zij die met hem zijn, geroepenen en uitverkorenen en gelovigen. Tot zover het lezen van de Bijbel. Onderwerp dus, de rol van Europa in de toekomst. Nu, uit het boek Daniël blijkt dat er een verlengstuk zit aan het vierde materiaal, ijzer, maar ijzer vermengd met kleiachtig leem. Dat blijkt uit Daniël 2. Als die steen zonder handen losgemaakt dat beeld gaat raken, zegt de Bijbel heel precies, dan raakt die steen het beeld bij de voeten. Maar niet alleen de voeten, niet alleen het ijzer wordt dan verpulverd, maar alle andere materialen, ook alle andere machtsblokken, ze zullen eveneens verpletterd worden. Als de mensenzoon komt uit Daniël 7, dan is dat in de tijd van dat vreselijke dier. Dus weer is de komst van de mensenzoon, de komst van de Heere der Heren, de komst van de Koning der Koningen, op het moment dat dat vreselijke dier kennelijk macht uitoefent. Anders gezegd, dat rijk van de Romeinen, het Romeinse Rijk, vanuit Europa aangestuurd, dat Romeinse Rijk zal er zijn op het moment dat de Koning der Koningen komt, dat de Heere der Heren hier op aarde verschijnt. Nou, dat is al heel wat dat je kunt zeggen, dat het Romeinse Rijk er weer zal zijn en dat dat er ook is op het moment dat die Koning der Koningen komt. Op dat moment zal dat Rijk er echt zijn. Dat Rijk is destijds ontstaan en heeft zich behoorlijk gemanifesteerd, maar had als hoofdstad Rome, dat weet u. Ik heb zo pas al over Paulus gesproken, dat hij, als hij zich gaat beroepen, als hij een hoger beroep gaat, ja, dan moet hij dus naar de keizer, en die keizer die zetelde in Rome. En zo gingen ze dus naar Rome per schip. En als u ooit in Rome geweest bent, dan weet u ook dat daar de triomfen opgeborgen zijn, nog steeds, van overwinningen van het Romeinse Rijk. Denkt u alleen maar aan de Titusboog, die nu nog intact is, en die je daar nog kunt zien. U kunt het gewoon waarnemen. En u kunt zien wat ze destijds allemaal meegeklauwd, mag ik dat zeggen? U snapt het, meegesleurd hebben om daar mee te pronken. Rome. Geen twijfel mogelijk. En dat Romeinse Rijk, dat was er, is er een hele tijd niet geweest. Na 350 ongeveer was het vrijwel afgebroken. Nog kleine restanten waren er wel, dat gaat natuurlijk nooit allemaal pats in één keer, dat is ook een proces. En daarna heb je in tijden niets van het Romeinse Rijk gehoord. Maar het zou terugkomen. En bepaalde mensen hebben dat echt geweten, Napoleon bijvoorbeeld, die heeft het echt geweten, heeft het ook gezegd. En Hitler bijvoorbeeld, die heeft het ook geweten, heeft het ook gezegd. Maar ook al voor Hitler en voor Napoleon zijn er mensen geweest die dachten dat zij wel ongeveer de stichter van dat Derde Rijk zouden zijn, dat Grote Rijk, zoals zij dat zelf noemde. Steeds is dat niet doorgegaan. Iedere keer is dat afgebroken. En nu komt het er zomaar. Nu zit u allemaal hier aan de koffie met een eurotje in uw hand. En ineens weet u het heel zeker. Het is er. Het hele merkwaardige feit doet zich voor als je de mensen in Nederland enquêteert. Dan blijkt dat de meerderheid helemaal niet wil in een Europese toestand. De grondwet is dan ook afgewezen, ging dus niet door, de enquête is gehouden en het is niet goed gegaan. Maar in het parlement, degene die de lakens uitdelen, daar was iedereen er ineens wel voor. Een meerderheid, ver en ver uit een meerderheid, was er wel voor. En zo zitten we langzaam, maar zeker helemaal vast in het Europese denken. Als je al een wet mag uitvaardigen in Den Haag, dan moet die ook nog getoetst worden. En dan kan het ook nog zijn dat het niet doorgaat. Zover is het. We hebben in feite geen fluit meer te vertellen. Langzaam maar zeker zijn wij, die zo op onze vrijheid gesteld waren, een Europees Rijk geworden. En dat Europese Rijk wordt alleen maar machtiger. Dat voelen we aankomen. Dat Europese Rijk krijgt steeds meer gezag. Het wordt ook steeds kostbaarder, het wordt steeds duurder en de blauwe enveloppen die worden in steeds grotere getalen gedrukt en gemaakt. Want u voelt dat. Je voelt het aankomen. We hebben het allemaal eigenlijk heel helder. En we kunnen er niets tegen doen. En het Europese Rijk zegt God vaarwel. Dat is al duidelijk. Het woord God mag niet meer in de grondwet voorkomen. Vroeger nog God, Nederland en Oranje. Ik bedoel, dat was een soort drie-eenheid. Ja, dat was zo'n stevig fundament. Daar kwam niemand aan. Dat is voorbij. Dat is allemaal over. Ik weet dat er allerlei speculaties zijn geweest direct na de Tweede Wereldoorlog. De Europese kolen- en staalgemeenschap, eerste stapje. En toen kwam dat, en toen kwam dat. En toen hebben we eigenlijk misschien wel veel te vlug dingen ingevuld. Want op een bepaald moment waren er 8 lidstaten. En ja, nou zie je, het worden 10 koningen. Nou, toen kregen we er 10. En toen zeggen we, nu is het zover. En toen kwamen er 11 en 12. Daar waren we weer even van slag. De handigers onder ons die zeiden, ja maar Benelux stelt voor 1. Nou, had je weer een speling voor 2. Nou, zo ongeveer ging dat. Maar een 13e kwam en een 14e kwam en een 15e. En ja, later kwam dan de euro. Toen gingen we weer tellen. En toen hebben we gezegd, nou de mensen die, of de landen die aan de euro meedoen, dat zullen ze dan zijn. Nou ja, allemaal te vroeg gespeculeerd. Ik begrijp het wel, maar je wilt eigenlijk wil je de politiek gaan bekijken met die geweldige bril vanuit de schrift, vanuit het woord van God. Totdat je ontdekt dat die 10 koningen niet de 10 landen zijn van Europa, maar dat de 10 landen zijn van rondom Israël. In Psalm 83, ik zal dat straks met u gaan lezen, en dan vindt u ze alle 10 heel precies geduid. Het zijn geen 10 koningen van Nederland en Frankrijk, maar misschien mag je dat nu doen, dat is dan heb je het gelijk gehad. Psalm 83 alstublieft. Vers 3, want zie, het gaat over een psalm van Asaf, maar het gaat over Israël. Want zie uw vijanden tieren, uw haters steken het hoofd op. Ze smeden een listige aanslag tegen uw volk en beraadslagen tegen uw beschermelingen. Ze zeggen, komt, laten wij hen als volk verdelgen, van de kaart poetsen. Zodat aan de naam van Israël niet meer wordt gedacht. Ze hebben eensgezind beraadslaagd, tegen u een verbond gesloten. Moet u gaan tellen. De tenten van Edom, Ismaëlieten, Moab, de Hagrieten, Gebal, Ammon, Amalek, Filisteer met de inwoners van Tyrus en zelfs Assur heeft zich bij hen gevoegd. 10. Ze zijn de zonen van Lot tot steun. De 10 koningen die zich verbinden met het beest uit de zee, die heeft immers 10 kronen. Dat zijn 10 koningen die een bepaalde tijd zullen gaan heersen. Met het beest zullen ze heersen. Dat Europese rijk van de toekomst heeft als vazalstaten 10 islamitische landen direct om Israël gesitueerd. En samen trekken ze op. Ze gaan met het beest heersen die korte tijd. Daarna komt er ook bonje, maar het is geen geheel. Het is niet een eenheid. Een eenheid die zou kunnen blijven. Het wordt weer afgebroken. Maar hoe dan ook, een bepaalde tijd heersen ze. Die 10 koningen, die liggen al op de loer. Eén daarvan, dat werd net al in het gebed of in de aankondiging geciteerd, Iran. Maar hoe dan ook, we voelen dit. De angst voor ons nu is dat Europa zo ver gaat dat zij Israël in de benauwenis brengt. En dat doen ze. Dat wordt nog een beetje tegengehouden. Het is nog niet helemaal los. Maar die echte grote verdrukking moet ook nog komen. Maar we zien nu vandaag gebeuren dat Europa zich aan het groeperen is, aan het bundelen is. En dat de kracht van Europa sterker en sterker wordt. Dat Europa zich ook gaat mengen in de politiek van het Midden-Oosten. Dat ze zich ook opwerpen als intermediair, als een soort tussenpersoon. En er gaat precies gebeuren wat er vroeger is gebeurd. Hoe zijn de Romeinen destijds in Israël teruggekomen? Hebben ze veroverd? Hebben ze strijd geleverd om binnen te komen? Nee. Nou, misschien was er toen ook wel een tentoonstelling, Rome to Jerusalem. En toen hebben ze gezegd, leuk hè, die mensen uit Rome. Die komen ons helpen, die komen ons iets aanbieden. Zo is het toen gegaan. Israël stond onder druk. De koning van het noorden ging tekeer. U kent misschien de tijd van de Maccabeën. Hoe daar een koning uit het noorden vreselijk huis hield in Jeruzalem. En in Jeruzalem notabene, in de tempel, een afgodsbeeld, een beeld van Jupiter liet neerzetten. En de Joden dwong om varkensvlees te eten. Van alles is er toen gegaan. Maccabeën hebben de koppen bij elkaar gestoken, maar ook de wapens. En die hebben die lui eruit gegooid, schoon schip gemaakt. Die hebben gestreden, maar die voelden aan, we redden dit nooit in eigen kracht. We zouden echt nooit, nooit overeind kunnen blijven. Dus we vragen hulp. Zoals in de dagen van Jeremia hulp van Egypte gevraagd hebben, zo hebben ze toen hulp vanuit Rome gevraagd. En die zeiden, we komen u helpen, en dat hebben ze gedaan, en ze zijn gelijk gebleven 300 jaar. Als u iemand uitnodigt van, kom je even helpen in de tuin, en hij blijft 300 jaar, dan denkt u van, dat was de bedoeling ook niet helemaal, maar goed, het is maar even hoe je het plaatst. Maar zo is het toen gegaan. Het is toch vreselijk geweest dat die mensen dan gelijk gebleven zijn en ook alle macht aan zich trokken. En keizer Augustus is misschien wel een hele machtige geweest. Die wilde toen al één munt, één taal en één godsdienst. Dat lukte nog niet, maar wel de munt. Want als de Heer Jezus een denaar getoond krijgt, Dan vraagt hij, wiens beeltenis is dit? Ze zeggen ze van de keizer. Nou, zover was het wel. Ze hadden allemaal al de euro. Nee, maar dat is echt zo. En als dat nu komt, en wij, de gelovigen, de christenen, en ik ga even algemene dingen zeggen, wij doen ook niks. We leggen het hoofd in onze schoot en we denken, nou ja, het zal wel. Het zal misschien wel goed worden, of het zal misschien wel. We voelen allemaal aan dat Europa zich langzaam maar zeker tegen Israël aan het keren is. Niet alleen mevrouw Duisenberg, sorry over die naam. U hebt het allemaal gezien zaterdagavond? Nou, niemand. Er was ook voetbal op dat moment, dus misschien hebben jullie dat wel gezien. En meneer Van Acht? Ja. We hebben het gewoon gezien. En we horen het uit Frankrijk. Heel sterk. We horen het uit Europa. Steeds meer is de politiek tegen Israël. De Bijbel heeft dat ook voorzegd. Het keert zich uiteindelijk tegen Jeruzalem. En er komt een moment dat al die volkeren daar in Jeruzalem bij elkaar zijn om Jeruzalem van de kaart te vegen. Echt, dat gaat gebeuren. Waar haalt u dat vandaan, meneer? Uit het boek Zacharia, daar worden al die volkeren daar, Zacharia hoofdstuk 12, daar worden al die volkeren daar rondom Jeruzalem gelegerd. En daar zal een soort finale slag plaatsvinden in het dal van de beslissing. En dat is in relatie tot de plaats Harmageddon. In Harmageddon, de berg Megiddo, dat betekent dat daar zullen de materiële dingen zijn, daar zullen de tenten zijn, daar zullen de opslagplaatsen zijn, daar zijn de vliegtuigen. Kortom, daar is dus het kampement. Maar de strijd, de finale strijd, zal plaatsvinden vlakbij Jeruzalem in het dal van de beslissing, het dal van Jozefat. Daar gaat het gebeuren. En dan? Dan komt de Heer Jezus. Wij vinden in de Bijbel dat daar een beest is met een dodelijke wond. Die dodelijke wond geneest, staat weer op zijn voeten. Iedereen is verbaasd dat het Europese Rijk toch terugkomt. En je kunt het niet meer keren, het is niet meer terug te draaien en het is zo ver heen vandaag, dat niemand van ons nog gelooft dat daar nog een punt achter gezet kan worden. Niemand. Het is zover. We zitten er al middenin. En we doen nog mee ook. We betalen in elk geval mee. Die dodelijke wond geneest. En wie bewerkt dit nu? Wie zit daarachter? Nu, ik ben begonnen met te zeggen dat laatste vers van hoofdstuk 12, van Openbaring 12, zegt dat er de draak uit de hemel wordt gegooid. Beseffen dat hij weinig tijd heeft. En hij staat op het zand van de zee, weet je wel? Hij staat op het strand. En dan komt er uit de zee een beest opkomen. Hij ziet het. En dat beest uit de zee, en Openbaring 17 verklaart dat de zee de volkeren zijn. Het gaat niet om, laat me zeggen, een leuk plekje, bergen aan zee of zo. En dat de duivel daar toevallig zou zijn en dan uit de zee, dan komt ineens een duiker. Nou, dat is te leuk hoor, dat is veel te aardig. Maar het is heel anders. Die zee, dat zijn natieën, dat zijn volkeren. En de duivel staat aan de kant en probeert uit die zee een machtsblok tevoorschijn te brengen. Een machtsblok van politieke kracht. Politiek. En dat machtsblok is Europa. Dat was er al. Is er een hele tijd niet geweest. En het komt terug. Dat politieke spel gaat beginnen. Maar er is nog een ander beest. Een beest uit de aarde. Dat las ik ook met u in Openbaring 13. En je ziet, uit aarde, de aarde is in de Bijbel altijd het geordende. En dat is Israël. Uit Israël komt ook nog iets. Nou, ik geloof stellig dat het de antichrist is. Dus of dat nu helemaal spoort met de vorige keer of niet, dat laat ik nu even los. Daar krijgen we ook geen bonje over, geen moeilijkheid over. Maar er komt een geweldige krachtbron uit het aardse, en ook de duivel verwekt deze. En die twee, die gaan samenspannen, beest uit de zee, politiek, beest uit de aarde, godsdienst, voor zover ik zie. En die twee gaan samenspannen, dat wordt een soort verbond. En dat derde beest, dit is een driemanschap, hè, dat derde beest, de duivel, de draak, de oude slang, die probeert daar zijn adem in te blazen. En er gebeuren wonderen, er gebeuren tekenen, er gebeuren ja, grote dingen. Volgens de Bijbel in 2 Thessalonicenzen 2 bijvoorbeeld komen er bedriegelijke wonderen van de leugen. En ja, er gebeurt van alles in die tijd. En het gaat zelfs zover dat er een beeld wordt gemaakt voor het politieke leven. Wie die leider van Europa wie die leider te zijn de tijd zal zijn, weet ik niet. De meesten van u zeggen dat zal Balkenende niet zijn. Ik vermoed het ook niet, om een aantal redenen. Ik heb nog hoop dat hij met ons meegaat als we weggaan. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar goed, dat laat ik nu even los. Maar er komt iemand. En dat is niet een makkelijk iemand. Dat wordt een dictator puur sang. Dat is een geweldig monster. Maar voor dat monster wordt er een beeld gemaakt. En waar komt dat beeld dan te staan? Nou, in die tijd komt dat beeld in Jeruzalem te staan. Je moet je eigenlijk voorstellen dat op het tempelplein in Jeruzalem, waar nu nog twee islamitische heiligdommen zijn, dat daar een beeld komt van dat beest. Daar. Zover komt het. En dat er een knieval gemaakt moet worden voor dat beeld. Snap u waarom u daar nu al 3 in uw Bijbel hebt? Het verhaal van de vrienden van Daniel, dat ze moeten buigen voor een beeld, en dat ze dat uiteindelijk niet doen. Maar waarom heb je dat nu in je Bijbel? Gewoon om geschiedenis te leren? Wel nee, om duidelijk te maken, kijk wat dat toen gebeurde, waar de vrienden nee tegen zeiden, dat gaat nog een keer gebeuren, in alle hevigheid komt dat terug. Dat komt terug, het is een profetie. En er komt een beeld te staan van gigantische omvang en iedereen moet meedoen. En als je niet meedoet, ja, dan sta je bij de kassa met je karretje met boodschappen en je wilt betalen, maar het kan niet meer. Wilt u alsjeblieft uw goederen even terugplaatsen? Nou, dan ga je. Je kunt niet meer kopen, je kunt niet meer verkopen. Er is niks meer, er is geen enkele mogelijkheid meer. In die tijd is alles giraal geld geworden. Is alles gepind. Ik zeg niet dat de pincode vandaag al 666 is. Maar ik ga wel zeggen dat alles voor 666 gereed ligt. Dat er niets meer hoeft te gebeuren. Een paar computers aan elkaar koppelen en het is voor elkaar. Zo is het vandaag. En ik wil je gewoon waarschuwen dat de tijd waarin we nu leven heel erg, ja, boeiend is te lief. Gevaarlijk is. Echt gevaarlijk is. Dat wij, als we naar Europa kijken, ook moeten durven zeggen, we komen in die eindtijd terecht. We zitten al in die eindtijd. Ik riep zondagavond dat ze in Frankrijk een rustige nacht hadden. Waarom slechts 400 auto's in de Vlaamse Ronde? Dat is een aardig. Dat gaat de goede kant op, toch? Nou, nu zijn we bij 300 aangekomen, geloof ik. Het wordt steeds beter. Maar niemand weet hoe het moet. Uiteindelijk wordt alles verziekt. En je merkt het om je heen. Je voelt het om je heen. Het is gewoon vreselijk wat er gebeurt. Dat is Europa. Europa maakt zich gereed voor die finale botsing. En ze worden aangestuurd door een draak. En ze worden gesponsord door een beest uit de aarde. En zelf zijn ze dat beest uit de zee. Dat driemanschap, berg je maar. Dit wordt vreselijk. Dit wordt huishouden op een erge manier. En ze gaan uiteindelijk optrekken. En ze krijgen die islamitische staten, die 10 die daar om Israël heen liggen. Dat lazen ze allemaal in Psalm 83. Die krijgen ze mee. En het wordt samen een gigantisch stukje machtsblok. Nou, dat is geen leuk vooruitzicht. Als je mij vraagt, wat is de rol van Europa in de toekomst? Zeg ik, nou, ze zullen een leidende rol gaan vervullen. Ze zullen optrekken naar Jeruzalem. Ze zullen enorme aantallen meeslepen. En ze zullen inderdaad huishouden. En ze zullen ervoor zorgen dat Jeruzalem geen koning krijgt. Wie zei dat ook alweer? De Pilatus, dat is de koning der Joden. Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven. Hij wilde de Heer Jezus nog lossen als persoon. Ik denk dat het een aardige man geweest is. Voor zover dat kan met dit soort lieden. Maar hij wilde nog wel. Zijn vrouw had ook nog invloed op hem. Dus misschien ook nog een plus voor hem. Vind ik. Maar hoe dan ook. Pilatus heeft ook het verlies moeten lijden. Hij heeft zich gewonnen gegeven. Uiteindelijk hebben ze samen daar Europa en godsdienst. Moet je eens even realiseren. Europa en godsdienst hebben samen besloten om die koning niet te willen. We hebben geen koning dan de keizer. Begrijpt u hoe erg, en weer los van het kruis voor jezelf, voor je eigen behoud, daarover straks nog iets, maar hoe erg dat toen geweest is en wat dat toen heeft betekend. Lieve mensen, dat komt terug. Dat komt in alle hevigheid terug. Dat komt terug wat we in de Hof van Gethsemane zagen, hoe Judas samen met soldaten van de Romeinse bezetter, samen met dienaren van de overpriesters, de Heer Jezus kwamen opzoeken. En hoe hij daar gezegd heeft, ik ben. Ja, toen vielen ze nog allemaal achterover. Later hebben ze hem meegenomen. Het is echt gebeurd. Al die dingen die gebeurd zijn, hebben te maken met dit. Hoe moeten wij daar nu naar kijken? Je kunt eindeloos allerlei dingen opsommen die er nu vandaag in Europa plaatsvinden. Veranderingen, verschuivingen, clusters, nieuwe ontwikkelingen. En je valt van de ene verbazing in de andere. Maar waarom moeten wij dat nu weten? In de eerste plaats hoop ik dat je de Heer Jezus kent als je heiland, als je verlost. Ik hoop echt dat je de Heer Jezus kent. Dat je weet, mijn schuld is weg, mijn zonden zijn vergeven. Door het bloed van de Heer Jezus ben ik vrijgekocht, vrijgezet en ik heb leven uit God. Dat mag niet een onduidelijkheid zijn, dat moet een zekerheid zijn. En ik hoop ook dat je zo durft te spreken over de Heer Jezus als de Heer Jezus. En toch, hoe dat toen ook ging met die Joden en met die Romeinen, met dat godsdienstige en dat politieke leven van die tijd, hoe ook, u hebt daar Gods wil gedaan en u hebt daar verlossing bewerkstelligd. En door het geloof in u zijn we kinderen van God. Eeuwig leven hebben we alleen door het geloof in hem. Hebben we toch? Niemand heeft het nog. Nou, u mag het vanavond allemaal nog aannemen. Nee, ik wil er geen grapje, maar het is zo fantastisch dat je dat kunt zeggen. Heer Jezus, door u ben ik een kind van God, door u ben ik gered. Goed, die gelovigen die nu hier zitten, die blijven niet hier. Die gelovigen die hier vanavond zitten, gaan voordat de explosie van Europa komt, voordat dat finale spel begint, voordat die 42 maanden aanbreken, voordat die 1260 dagen komen, voordat die tijd, die tijden en die halve tijd aanbreekt, voor het moment waarover we nu vanavond lazen, waarin dat kopen en verkopen niet meer kan, als je dat getal 666 niet hebt, waarin al die dingen niet meer kunnen, voor die tijd aanbreekt, gaan jij en ik naar de Heer Jezus. We gaan hem tegemoet in de lucht. We vertrekken hier vandaan. Niet met de eerste trein, met de enige trein. De geweldige wegrukking door de Heer Jezus. Daar had ik het met u over op die eerste avond. De opname van de gemeente. Dat moet je goed vasthouden. Jij blijft hier niet. Wij vormen zo'n bijzonder gezelschap. Echt zo uniek. Dat ik daarover door wil praten. Nog een keer. Maar dat heb ik al gedaan. U neemt de bandje of een cassette of een cd'tje van de eerste avond. En u hebt dit. De opname van de gemeente. Wij gaan hier vandaan. We blijven hier niet. We gaan de Heer Jezus tegemoet. We gaan hem tegemoet in de lucht. En we zullen door hem in het huis van de Vader worden gebracht. Daar waar hij plaats bereid heeft, daar zullen we zijn. Prachtige toekomst. Jij en ik, geweldige toekomst. We gaan weg. En daarom hoeven we ook niet bang te zijn. Hij zal ons bewaren voor de uren der verzoeking die over het hele aardrijk gaat komen. Hij bewaart ons. Hij neemt ons naar zijn eigen huis van de Vader. Hij brengt ons daar waar hij plaats heeft bereid. We mogen met hem wandelen. We mogen zeggen, kom Heer Jezus. Kom maar Heer Jezus. De geest en de bruid zeggen, kom Heer Jezus. Dat de geest dat zegt, dat snap ik, want de Heilige Geest was erbij. Toen wij aan de Heer Jezus gegeven werden, nog voor er überhaupt iets was. Een geschenk van de Vader aan de Heer Jezus. En dat wij dat zeggen is misschien te verwachten. Want als je echt bedenkt wie de Heer Jezus is en wat hij voor jou heeft willen doen. En wat er met ons, de gemeente, gaat gebeuren. Dan denk je, Heer Jezus, kom alsjeblieft. Kom maar. Heer Jezus, kom. Maar zijn komen voor u en voor mij is niet het einde. Europa gaat gewoon door. Het leven op aarde gaat door. Er zijn nog steeds winkels. Er zijn nog steeds zaken. Er zijn nog steeds bedrijven. Er is nog steeds politiek. Nog sterker, dit krijgt een stroomversnelling. Als wij weg zijn, dan is die laatste barrière ook weg. Dan is de waarheid weg. De geest der waarheid weg. Dan is dat wat nu tegenhoudt, wat nu een weerhoudende factor is, dat is dan ook weg. Je kunt het simpel testen. Als jij de enige bent die in een bepaald gezelschap nog een beetje een rem bent, weet je wel, het gaat altijd vrij grof in taal en zo, maar ja, omdat jij er bent, zijn ze nog een beetje netjes. Als jij de deur uitgaat, nou, die zeggen, nou ja, die is weg, nu kunnen we even onderuit gaan. Weet je wel, nou, dat gaan ze dan ook. Dan gaat de taal ineens anders worden, maar ze hebben zich ingehouden omdat jij dan een vrome man bent of zo, of een vrome vrouw bent. Zoiets kun je je voorstellen, en dat gebeurt ook hoor. Maar als de gemeente weg is, als die weerhoudende factor er niet meer is, dan wordt het helemaal remmen los. Dat gaat razendsnel. De Bijbel zegt dat dan er geweldige dingen gebeuren. Niet voor ons, ja voor ons ook, bij hem in de hemel, maar hier op aarde. Europa krijgt die doorontwikkeling, dat gaat een enorme vorm krijgen en Europa zal baas worden. Dan breekt die tijd van grote nood, die tijd van grote verdrukking aan. En dan, ja, dan gaat Europa steeds verder, hij gaat steeds meer invloed hebben, steeds verder in invloed in het Midden-Oosten. En uiteindelijk willen ze alles onder controle brengen van Europa, van Rome misschien wel heel speciaal. En dan? Is dat het einde? Heeft de duivel dan toch gewonnen? Nee, in diezelfde tijd, die tijd van grote verdrukking, waarin het heel moeilijk is. Waarin je niet kunt kopen of verkopen. Jawel, als je meedoet. Maar als je niet meedoet, kun je niet meer kopen of verkopen. In die tijd komen er nog vele mensen tot bekering. Wie zijn dat dan? De grote scharen die niemand tellen kan. Waar komen die dan vandaan? Uit de grote verdrukking, zegt de Bijbel in Openbaring 7. Wie doen dat dan? Nou, dat zijn op dat moment Israëlieten. Mensen uit de 12 stammen van Israël die uitgaan om te evangeliseren, om mensen te redden, om mensen te bereiken, om mensen aan te spreken. Dat gebeurt dan. De druk voor Israël is gigantisch, enorm. En juist in die tijd waarin de druk zo groot is, komen er zoveel mensen tot bekering. Wanneer was Job het meeste tot zegen? Voor de grote verdrukking? Of in de grote verdrukking. Ik zeg het maar even heel kort door de bocht. En u weet het antwoord. In de grote verdrukking. Dat is moeilijk, hè? Want we willen geen grote verdrukking. We willen helemaal geen verdrukking. We willen prosperity teaching. We willen, als je de Heer Jezus kent, dan gaat het je goed. Dan heb je een bloeiende zaak. Dan heb je altijd bloemen die altijd fris zijn. Je hoeft je tuin ook niet meer te doen. Je hoeft niet meer te snoeien. Van alles niks meer. Dit is allemaal klaar. Dat willen wij ongeveer. Maar is dat zo? Vroeger zeiden de voorvaderen, de oudvaderen, het bloed van de martelaren. Dat was het zaad van de kerk. Dat zeiden ze. En ik denk dat het waar is. Hoe kan de kerk in China zo gegroeid zijn? Hoe kan de kerk in Oost-Europa in die druktijd zo gegroeid zijn? Hoe kan de kerk in Soedan zo groeien? Hoe kan de kerk in Indonesië zo groeien? Hoe kan dat nu? Omdat het zo goed gaat daar. Dat gaat helemaal niet goed. Uiterlijk gezien. Dat zijn we kwijt, hè? Daar willen we af. En als we een klein probleempje hebben, dan bellen we gelijk met daar, weet ik veel waar we heen vliegen. En we gaan iets regelen. We doen iets. Maar dat is niet de taal van de schrift. De taal van de schrift is heel anders. De taal van de schrift is dat in de druk er heel veel zegen is. Het grootste voorbeeld? De Heer Jezus. Beter voorbeeld kun je niet bedenken. Juist in die tijd. Juist in die druk. Paulus. In de druk. Pak slaag. Gestenigd. Vervolgd. Miskend. Verlaten. Enorme zegen. De oudvaders, de eerste apostelen. Nou, Petrus schijnt dan in Rome te zijn gekruisigd. Jacobus is in Jeruzalem gedood. Anderen werden op Patmos gevangen gezet. Ik noem maar een paar voorbeelden. Allemaal bloeitijd, allemaal een soort gouden eeuw en zo. En geen probleem. Het omgekeerde, allemaal problemen. Zijn we kwijt, hè? Goed. Terug naar dit. In die druktijd gaan de evangelisten, die 144.000 verzegelden, op stap. En die gaan van de Heer Jezus vertellen. En die gaan op dat moment vele mensen tot bekering brengen. In die tijd van grote verdrukking. En er komen hele horden. En dat zijn die heiligen die te lijden hebben onder dat 666 gebeuren. Niet jij, maar die mensen. Die hebben daar moeite mee. Die kunnen niet meer kopen, die kunnen niet meer verkopen. Die hebben het vreselijk moeilijk in die tijd. Maar waarom moeten we dit nu allemaal weten? Omdat de Heer Jezus dan gaat komen. Niet om u door hemzelf bij de Vader te brengen. Dat is al eerder gebeurd. Maar om met hem te komen. Jij komt dus met hem terug. Om met hem te heersen. Met hem te regeren in Jeruzalem. En hij is die steen zonder handen losgemaakt. Die alles verpulvert. Daar gaat de hele politieke toestand omver. Daar gaat niet alleen het Romeinse Rijk. Dat ijzeren stuk kapot. Maar daar gaan ook. Let u op het boek Daniel, op het taalgebruik. Daar gaat zelfs ook het zilver en het koper en het goud verpulverd worden. Dan pas wordt het goud verpulverd. Dan pas wordt het zilver verpulverd. Dan pas het koper. Dus niet alleen het ijzer of ijzer vermengd met leem, maar alles. Alles wat herinnert aan politieke macht, dat is dan weg. Door die steen die gaandeweg groter wordt, alsof die heel het heelal gaat vullen. Dan komt de mensenzoon. En hij doodt niet alleen dat vreselijke dier, hij doodt alle dieren. Maar dat is alsof in het vreselijke dier al die andere dieren verdisconteerd zitten. Daarom had dat vreselijke dier ook de kenmerken van een beer en van een leeuw en van een luipaard. Alle kenmerken van die andere dieren zaten er al in en dat dier wordt gedood. Wie doet dat? De mensenzoon. Wie is die mensenzoon? De Heere der Heren, de Koning der Koningen. Kort door de bocht, mijn Heer Jezus, hij is die mensenzoon, hij is het. Hij die mij verloste, die mij redde, die voor mij betaalde, die aan het kruis zijn leven gaf voor mij. Hij is het die dan gaat regeren. En hij breekt die politieke macht. Hij breekt dat wat er aan satanische machten is. Dan wordt de duivel gebonden, 1000 jaren. Dan is de draak, in elk geval voor 1000 jaren, uitgepraat. Dan is het vrederijk gekomen. En wij moeten dit weten. Waarom moeten we dit weten? Omdat wij nu vandaag op alle mogelijke manieren bestookt worden met informatie misschien, terwijl we niet meer weten waar we het zoeken moeten. Bij wie moet je het zoeken? Bij de Heer Jezus. Over wie moeten we praten? Over hem? Moeten we het hebben over die en die, daar en daar? Over een machtsblok gins en daar? Is dat ons gesprek? Zouden we niet veel meer, veel vaker, altijd maar door moeten zeggen, Heer Jezus, maar u bent de Heere der Heren, u bent de Koning der Koningen. En degene die stierf, toen de Romeinen zogezegd de overwinning behaalden, en toen de duivel lachte, want hij had hem te pakken. En toen de overpriesters en de schriftgeleerden zeiden, ja, maar hij moet weg, hij moet weg. het godsdienstige en het politieke leven, aangevuurd door de duivel. Denkt u maar hoe de duivel in Judas voer. Die hebben toen ogenschijnlijk een overwinning behaald. Maar ze hebben misgerekend. Want daar, in dat kruis, daar is de overwinning behaald. Daar is de Satan overklas, totaal. En daar ligt onze behoudenis. Wij moeten echt gaan zien, door de profetie heen, wie de Heer Jezus is. En je hebt hem nodig. We hebben geen politieke toestanden nodig. We hoeven niet te bemoeien met allerlei ontwikkelingen. Dat mag je alleen maar signaleren. Alleen maar gebruiken om te zeggen, Heer Jezus, dan bent u dichterbij om ons te halen dan we ooit gedacht hebben. En als nu al geroken wordt dat het Europese Rijk een machtsblok wordt, dat ze nu al bij wijze van spreken in Jeruzalem zitten en zich daarmee bemoeien, dan wordt het toch tijd om te zeggen, Heer Jezus, dan zou u vanavond wel kunnen komen om ons te halen. Want die laatste periode van 7 jaar, dat is 7 jaar, dat is die laatste week van Daniel 9, die moet nog komen, dat komt nog. Dat betekent dat uw roepstem, het bazuingeschal des Heren, dat misschien wel vanavond gehoord wordt. Dan gaan we toch naar hem, dan worden we hier niet meer gevonden, dan zijn we daar waar de Heer Jezus is. Profetie is een heel belangrijk onderdeel in de schrift. Petrus heeft het erover, Paulus heeft het erover, Johannes heeft het erover, ze hebben het er allemaal over. En wij hebben van de profetie een beetje karikatuur gemaakt. We gaan dat anders uitleggen. Het moet in de gemeente. Er moeten spectaculaire dingen komen. Maar het heeft te maken met de Heer Jezus. Met zijn openbaring. Daarom durf ik nog een keer te zeggen. Het getuigenis van Jezus. Openbaring 19 vers 10. Het getuigenis van Jezus. Dat is de geest van de profetie. Daar gaat het over. Dat is de kern van de profetie. Het openbaar maken van de Heer Jezus. Wat zou het zijn als we... Als we de Heer Jezus zouden zien en echt zouden meemaken, Heer Jezus, daar komt u aan. De bruid in het Hooglied stond achter de tralies. Ik hoor hem, ik hoor hem. En wat hoorden ze? Kom, mijn geliefde, kom, mijn bruid. Ik wil u zo graag zien, ik wil uw gedaante zien, ik wil uw stem horen. Hoor je de Heer Jezus komen? Hij is heel dichtbij. De rol van Europa is nu al zichtbaar. En juist omdat het nu al zichtbaar is, is het een teken van de tijd. Teken van de tijd, nou dat is Israël, dat is spanning daar in het Midden-Oosten, dat zijn die 10 landen daaromheen, dat zijn allemaal tekenen van de tijd. Ik weet het, maar het teken van de tijd is evengoed het ontstaan van een machtsblok in Europa, dat is ook een teken van de tijd. Mag je niet over het hoofd zien. Dat was de bedoeling van vanavond. En ik hoop dat je hem, de Heer Jezus, niet alleen kent als je heilig, als je verlosser, maar dat je ook beseft dat hij het is die jou brengt daar waar hij zelf is, maar die samen met jou terugkomt hier op aarde om dat politieke spel finaal te breken. Dat is mijn heiland, dat is mijn verlosser. En daar wil ik hem graag voor bedanken. Heer Jezus, ik wil u graag bedanken voor wie u bent, voor wat u nog gaat doen. Voor wie u zijn zult in de toekomst. Voor wat er gaat gebeuren als u hier met uw voeten zult staan op de Olijfberg. En die Olijfberg dan midden doorspleit. Het kan niet lang meer duren. Het is ja eigenlijk de eindfase geworden. En we hebben geen datum, we hebben geen precieze tijd. Maar we mogen toch weten dat u spoedig komt. En dat uw volk in grote nood is. Dat Israël onder druk staat. Een druk die gigantisch is. Sterker nog dan in 1948, toen de staat gegrond werd. We willen nu zeggen, Heer Jezus, de geest en de bruid zeggen kom. En u zelf zegt, ik kom spoedig. Dank u wel, Heer Jezus. Laat ook nu het nog kan, onder Israël een evangelie werk zijn, waardoor vele mensen van het oude volk, de Heer Jezus, u de Heer Jezus, u de Messias, leren kennen. Laten er mogelijkheden zijn om mensen die daar wonen te bereiken met uw evangelie, met uw blijde boodschap. Ik wil ervoor bidden. Misschien is dat wel het beste wat ik kan vragen voor Jeruzalem. O Vader, we danken u voor de Heer Jezus. O Heer Jezus, we danken u dat u de Vader hebt geopenbaard. We danken u voor uw woord. We voelen ons klein, we voelen ons nietig. Wat zouden wij in een uurtje moeten vertellen over deze dingen die zo omvangrijk zijn, die zo gigantisch veel impact hebben. Ik voel me ook onmachtig, maar ik wil het teruggeven in uw hand, Vader, en zeggen dank u dat u door uw Heilige Geest gaat werken en dat u dingen ook aan het hart kunt brengen die misschien niet zo duidelijk waren, wilt u dat in uw genade doen, in de naam van onze Heer Jezus, onze geliefde Heiland. Amen.